Vrijdagavond, we zijn er weer met het racecafé. De Formule 1 is eindelijk weer terug. We gaan straks sprinten in Canada. Max had een goed gevoel in Miami, maar hoe zit dat in Montreal? We staan stil bij NASCAR-legende Kyle Busch. En natuurlijk hebben we het over the greatest spectacle in racing, de Indy 500. We gaan beginnen. Kijk naar het racecafé. Een uurtje eerder dan normaal natuurlijk. In verband met de sprintkwalificatie van de Formule 1 in Canada straks. Vanavond aan tafel Olaf Mol,
hi.
Meinert van Buren, Rob van Gameren en René Hoogterp. Ja, Olaf, ik zie jou nog druk op je telefoon tikken. Is er nog iets urgents?
Nou, best wel. Ik krijg een dingetje door dat de sprintkwalificatie wordt uitgesteld. Maar tot wanneer weten we weer niet. Dus het is zo een beetje IndyCar-achtig.
Vers van de pers, maar met wat als reden dan?
Nou ja, ze zijn zelf uitgelopen met twee code rood. Zodat ik net wegliep was er aan het einde, en die waren ook al wat later begonnen, Formule 2 was er weer een code rood. Dus als daar dan een vanger bij beschadigd is, dan kan er wat gebeuren. Dus dit is wat ik weet.
Hou het in de gaten.
De rest weet ik geen reet. Dat heb ik niet zo vaak, maar nu wel.
Nou, dan maken we dat ook nog eens mee. Olaf, ik heb jou dus een klein beetje gemist.
Ja, moet ik nu echt zeggen, ik jou ook? En dan
nee,
waren niet
dat hoeft helemaal niet. Nee, maar wij hebben elkaar heel lang niet gezien. De afgelopen 7 weken maar 1 Grand Prix.
Niet
gelukkig straks, de komende 10 weken, hebben we er 7.
Ja, precies.
Dus dan gaan we weer lekker innig met elkaar hier
aan
tafel
zitten. Raar, het is een beetje raar, natuurlijk dat die twee wedstrijden weggevallen zijn. Het is een beetje raar begin van het seizoen geworden. Een beetje op en af, een beetje rennen en stilstaan. Gevoelsmatig zeg ik, met de reglementen die we hebben mee begonnen, dat het reglement technisch niet zo slecht geweest is voor een aantal teams. Uh-huh. Om toch nog een beetje bij te fietsen. Dus laten we hopen dat dat doorgetrokken wordt in Canada. Maar er moet ook een ritme in een kalender zitten, vind ik. En dit is een beetje te veel van het goede. En ik vrees alweer dat ze aan het einde van het jaar nog met een zak geld uit Jeddah of whatever, weer even van de wedstrijd ertussen gaan proppen. Dat we in één keer aan het einde van het jaar een quadruple header hebben. 4 wedstrijden achter elkaar, hebben we ook nog nooit gehad. Dus ik hou hem hard een beetje vast.
Je hebt de afgelopen week lekker van je vrouw kunnen genieten. Nu kunnen wij straks van je genieten en moet jij je vrouw weer gaan missen.
Ja. Ja.
Een beetje dan.
Heel erg oppassen nu, hè?
Ja, inderdaad. Dat was een
heel gevaarlijke vraag.
Ja, ja, ja. Rob, Max Verstappen, die dacht, jeetje, ik heb geen Formule 1, maar ik ga me niet vervelen. Ik ga die Nürburgring op en daar hebben wij met z'n allen van kunnen genieten.
Ja.
Alle coureurs hebben genoten. Jij zat ook op het puntje van je stoel.
Ik zat bij de MotoGP, maar ik heb het wel gevolgd ook. En heel veel mensen tijdens dat weekend ook. Dat viel mij enorm op. Heel veel motorsportliefhebbers die dat ook gingen kijken. Ja, hij heeft dat toch aangewakkerd bij de mensen. En eigenlijk een beetje zoals Fernando Alonso in 2017 de Indy 500 ging rijden. Dat was toen helemaal hot en happening en iedereen ging dat toen kijken. Zo heeft Max natuurlijk dat enthousiasme op die Nordschleife voor de mensen aangewakkerd. Doe dit vooral niet thuis. Probeer dit niet. Je kan zelf ook naar de Nordschleife, maar ga dit alsjeblieft niet doen. Want je schrijft de hele boel af. Dat zien we vaak in video's natuurlijk.
Ja.
Maar voor Max, die ging waanzinnig hard. Die ging aan de leiding en helaas ging er wat stuk bij de auto. En daardoor heeft hij die race niet gewonnen. Maar hij heeft wel zijn visitekaartje afgegeven, zoals hij dat eigenlijk al elke keer als hij op de Nordschleife was gedaan heeft. Dus hij heeft waanzinnige reclame voor deze race gemaakt en ook weer voor zichzelf.
Ja, hij liet wel even zien wie de baas was, hè, Olaf?
Maar, ja, maar ik heb een beetje moeite met al die vergelijkingen die de mensen dan de afloop maakten. Dit was pas echt racen en dit is pas dit en dit is... Dan denk ik, ja, jongens, wacht even. Als je een Formule 1 race gaat organiseren met Formule 2 auto's en Formule 3 auto's op de baan, dan zie je dus ook alleen maar mensen die elkaar moeten inhalen.
Ja.
Als je de 24 uur op de Nürburgring zou doen met alleen maar de klasse waarin de toppers rijden, waarin Max rijdt, dan krijg je ook een heel andere soort wedstrijd. Dus de vergelijking ging wat mij betreft niet op. Ik heb een aantal uren zitten kijken en ik moet zeggen, er was een periode bij, dan kreeg je gewoon de race te zien. En er was een periode bij, dan zat je naar Verstappen TV te kijken, want zodra die op de baan was, dan was het alleen maar onboard, Mars.
Ja.
En dat snap ik. En als er mensen van genoten hebben, geweldig. De dingen die ik gezien heb, was leuk. En ja, dat die stuk kan gaan. Ja, als dat een schok voor je is als autosportliefhebber, dan zit je niet in het goede vak.
Ja. Meindert, het was wel een spannend momentje met Max Verstappen. Vond jij dat ook spannend dat het zo dicht bij elkaar kwam? Of,
Ja, dit is echt autosport natuurlijk, GT-race. Kijk, ja. In Formule 1 hebben we natuurlijk allemaal vleugeltjes, barboards, waar je allemaal op moet letten. Maar ja, in zo'n auto kan je nog een beetje leunen. Vroeger noemden we het deurkrukken racen. Nou ja, dat, je zie je het, Max Verstappen, links, 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 gaat er links voorbij. Oh nee, toch niet? Hoppakee, rechtsaf. Dus ja, dat, Max heeft hier trouwens geen schuld, hè? Want uiteindelijk is het die gele Porsche die een douw geeft aan die blauwe Porsche. En Max moet daar alleen op reageren. Ja, het reactievermogen moet op de Noordslijf wel serieus zijn, want ja, je moet wel opletten.
Ja, nou inderdaad, dat blijkt maar weer. Het is natuurlijk een gevaarlijk gebeuren daar.
Ik denk dat het ongeveer zoiets is dat je op de snelweg rijdt met 120 en alle andere auto's staan stil.
Ja, zo, ja, zo, nou ja, het is vooral, kijk, de Nürburgring is natuurlijk opgedeeld in allerlei klassen.
Ja, ja.
En dan die laatste klasse, de race zelfs Lada reed mee. En echt
Dacia,
een
Simba
Dacia.
Dacia Logan. Ja, ja, dat was echt, een soort van de publiekslieveling.
Kult auto.
Ja, ja. Wel echt een hele mooie auto. Leuk om te zien natuurlijk.
Hier zien we het ook. Die liep dus 4 minuten per ronde achter op de rest. 4 minuten per ronde.
Ja, en als je hem dan uitrekent op 24 uur, dan is het een serieus verhaal. Dus uiteindelijk...
Maar wel uitgereden.
Wel uitgereden. Max niet. Dus uiteindelijk, ja,
beter gedaan.
Verslagen door een Dacia.
Qua ronde is hij wel achter Max Geijnen. Want Max is bij drie uur uitgevallen, helaas. Met een gebroken aandrijfas. Maar ja, de Nürburgring, echt een heel gaaf.
Jij op die Dacia zetten volgend jaar gewoon.
Ja, leuk.
Een actietje voorop zetten. Ja, Meindert van Buren en de Dacia.
Ja, maar niet in mijn eentje, hoor.
Nou, Olaf, ga je ernaast zitten?
Dus gaan we wel samen.
Moet toch vreselijk.
Nee, je staat op tape nu. Staat genoteerd. Dat knikje tellen we mee.
Samen in Dacia.
Wat heel goed is, denk ik, dat de grootste, laten we dan toch maar noemen, de buitenlandse criticasters op Max Verstappen, die zijn nu ook wel om. Die zien nu echt van, oké, maar Verstappen is ook echt een raceliefhebber. En ik denk dat hij hieraan wil deelnemen en ook nog ontzettend snel is. Ja. Ik denk dat de grootste criticasters uit, laten we het toch maar noemen, Engeland, nu toch wel hebben gezien van, hé, maar die gozer die is echt goed.
Het verschil was ook significant.
Nou ja, natuurlijk, maar hij is een echte raceliefhebber. Hij had het ook niet hoeven doen, natuurlijk. Nou, hij doet het wel. Ik denk dat wel Verstappen tekent.
Absoluut. Plus op zijn eigen teamgenoten. Iedere keer als hij in de auto zat, was hij ook weer gewoon sneller dan zijn eigen teamgenoten. Terwijl dat al topcoureurs zijn.
Doorgewinterde coureurs in die auto zijn, ja, inderdaad. René, ik wil het met jou even hebben over Indy 500. Gaan we natuurlijk straks uitgebreid over hebben. Het is het weekend nu van de Indy 500. Testen en kwalificaties zonder incidenten. Tot afgelopen maandag.
Ja, het was de hele mei maand tot nu toe ging heel rustig. Wat je zegt, nul incidenten. En dan zaten we eigenlijk al te wachten van... ja, als het dan een keertje fout gaat, dan gaat het ook meteen goed fout. Ja, meteen 3 auto's afgeschreven. Het begon met Alexander Rossi. Dat is de geel lichtblauwe auto links. Flink in de puinpoeien nu. Hij verliest de controle doordat hij eigenlijk te langzaam reed. Zo zei hij het zelf. Ja, en dan krijgt hij vervolgens Pato O'Ward vol achterin. Ja, dit is dan aan boord. Het zijn dus 2 klappen die hij krijgt. Dit is de eerste. En dan krijgt hij meteen... deze auto tegen zich aan. Dit is Pato O'Ward. Die verliest dus de controle omdat hij het wil ontwijken. En die klapt met de achterkant, dus waar de versnellingsbak zit en het hybride component. Ja, lomp ijzerwerk noem ik maar. Klapt hij dan ook weer vol in de zijkant bij Rossi, die wel uitstapt. Had dan uiteindelijk wel een klein breukje in zijn enkel en een kwetsuur aan zijn vinger. Maar is gelukkig weer, heeft een groen licht gekregen. Dus hij kan gewoon meedoen. En sterker nog, hij deed vandaag al mee in de laatste vrije training.
Vind ik ongelooflijk, want bij een podcast zagen we hem gewoon nog zitten met gips om zijn been.
Ja,
maar nu gaat hij gewoon de Indy 500 rijden.
Ja, en sterker nog, hij heeft dus ook inderdaad een breukje in zijn enkel. Het is gelukkig zijn rechtervoet.
Zien we het inderdaad.
Ja, je ziet me dat. Het is dus een soort brace. Ja. Ja, maar dan betekent dus dat deze beweging toch vrij lastig lijkt. Dus ik denk dat hij een soort klomp blok hout onder zijn voet moet doen en dan gewoon blijven duwen. Ik weet niet hoe hij dit gaat doen, maar het ging goed in de vrije training eerder vandaag. Maar dat is natuurlijk op karakter. Maar zo dadelijk moet hij 200 rondes gaan doen. Maar hij heeft een geweldige uitgangspositie, hè, vanaf P2. Dus,
ik heb volgens mij benieuwd. Richie Hearn, dat is toch ook een jongen die dat reed vroeger?
Ja. Ja.
Die heb ik volgens mij ooit, toen ik in die 500 deed voor Sport 1, op krukken naar zijn auto zien hokken gewoon. Of zo'n ding in de fik en emmers water erin. Danny, gasten er allemaal uit. Hutsen, een paar handdoeken erin. Zitten, rijden.
Danny zelf met een gebroken arm. Die moest ook gewoon erin. Het is helemaal gekke
tijd. Wat voor gekke tijden zijn
dat? Dat is al lang geleden, hoor. Maar nu checken ze dat wel iets beter. Maar het is mooi dat hij erbij is. Goed dat hij erbij is voor zondag.
Ja, maar dat heb je altijd met autocoureurs. Vroeger op de kartbaan, dan had je wel eens een ribblessure. En dan knipt hij gewoon een emmer in tweeën. En dan tapte je dat aan beide kanten rond je ribben. En dan ging je weer zitten. Maar dat deed wel pijn.
Goed oplossingsgericht gedacht.
Ja, op karakter.
Ja. Nou goed, goed ook dat jij er nog zit, helemaal heel, na die avonturen. We gaan het straks hebben over de Formule 1. Maar eerst aandacht voor het verdrietige nieuws van afgelopen nacht. Tweevoudig NASCAR-kampioen Kyle Busch is plotseling op 41-jarige leeftijd overleden. Onze Rick Winkelman is voor de Indy 500 in Indianapolis. En daar staan ze ook uitgebreid stil bij het overlijden van deze jonge NASCAR-legende.
Vrijdagochtend op Indianapolis Motor Speedway. Hier achter mij worden de Indy 500 Legends geëerd. De nog levende Indy 500 winnaars. Allemaal hier verzameld. Met natuurlijk Arie Luyendijk daar ook bij. Maar er gaat deze dag ook veel aandacht uit naar een andere Amerikaanse racelegende. Kyle Busch, de NASCAR-coureur. NASCAR-kampioen geweest ook. Die overleden is na een korte ziekte. Vorige week racete hij nog gewoon mee in Dover. Hij is afgelopen vrijdag overleden aan een infectieziekte, is het nieuws. En dat komt hard aan. Ook op Indianapolis werd er aandacht aan besteed. De Pylon, daar werd zijn naam op geprojecteerd als herdenking aan Kyle Busch. Die natuurlijk bekend is vooral via NASCAR, maar die heel allround was. Wat ik al zei, had IndyCar-coureur kunnen zijn. Heeft serieus nagedacht over een carrière in de Formule 1. En als een Amerikaans Formule 1-team zou zijn gekomen, voordat Cadillac er kwam, was wellicht Kyle Busch een van de coureurs in dat team geweest. Ik heb hem een aantal keer kunnen spreken. En wat mij altijd verbaast is dat Kyle Busch heel erg goed op de hoogte was van zeg maar, de internationale autosport. Wist van Zandvoort, wist ook van Nederlandse coureurs, wist van de Formule 1. Hij was een echte raceliefhebber. En het is daarom dat ik hem wel met extra aandacht heb gevolgd natuurlijk. Maar los daarvan, het was een hele kleurrijke man. Hij kon enorm uit zijn slof schieten. Hij deed nu heel veel voor zijn zoon Braxton, die een carrière in de autosport aan het opbouwen is. Zijn broer Kurt heeft hier geraced. Die heeft de double gedaan. Hè? En de Indy 500 en de Coca-Cola 600 op één dag. De familie Busch is een echte racefamilie. Ja, en daar gaat het gemis van Kyle Busch heel erg hard aankomen. Sowieso in heel NASCAR en heel de Amerikaanse autosport zal dat het geval zijn. Want Kyle Busch was een legende.
Ja, het gemis gaat heel erg groot zijn. Rick, spreken we straks nog ook over de Indy 500. Maar eerst gaan we natuurlijk even door over Kyle Busch. Want ja, Rob, naast een legende was het ook een markant figuur.
Heel kleurrijk figuur. Niet alleen op de baan, maar ook daarnaast. Ik bedoel, in Amerika, in de NASCAR, schuwen ze de vechtpartijen af en toe niet. De scheldkanonades, de rekeningen die te vereffenen zijn met elkaar. Nou, daar was Kyle Busch vaak ook bij betrokken. Dus doken meteen wat compilaties op internet over de meest opvallende momenten van Kyle Busch naast de auto. Dus die hebben we ook even op een rijtje gezet.
And if it wasn't for lap traffic, it wouldn't even have been a race. I don't know what y'all are whining about, but if you don't like that kind of racing, don't even watch.
I'm not surprised about anything. Congratulations.
You fall back on that? Is it really sticking in my little?
It's pathetic to have to lean on insurance. My premiums are going to go up.
He dumped you intentionally.
Yeah, sure he did. Where's his paycheck come from, Ray?
Pure talent. That's about it. My pit crew did absolutely nothing to help me out tonight. My truck drove like and these splitters are absolutely horrendous.
Kyle, how do you feel about the way you were penalized for what happened out there?
Nou, dat zag er gezellig uit. Dus
nee,
inderdaad,
man aan mijn hart. Ik vind het geweldig.
Hart op zijn tong.
Nee, het is toch je mist toch eigenlijk wat je ook ziet en wat je ervan vindt. Eén ding zie je, puur karakter. Ja. Punt. Valt niks over te zeggen. En daar missen er wel heel veel van. Die echt gewoon zeggen, ja, het is gewoon helemaal niet goed. En dus dit. Als ze stappen de helft van dat zeggen, is het alweer zo'n headline.
Ja.
En hij zegt gewoon, die microfoon weggooit dan. Geweldig.
Soms kan je het ook maar het beste gewoon met de vuist oplossen met elkaar. Denk ik in deze sport. Want ja, het is de hele tijd op de baan elkaar eraf raggen. En hier wordt het, kan het ook met deze auto's. Maar dan af en toe wordt het zo opgelost. Ja, het moet allemaal nog kunnen. Het hoeft allemaal niet zo soft te zijn meer tegenwoordig.
Nee.
Vind ik niet.
Dat is echt puur mannelijk, hè? Gewoon erop inslaan. Ja, als ik met vrouw aan tafel had gezeten, dan zeggen we lossen dit diplomatiek op. Nee hoor.
Ja, je kan eindeloos blijven lullen in een NASCAR, maar soms is in dat geval
Tiki,
is het oplossing.
Hier zien we hem ook met zijn helm op, hè? Die karakteristieke M&M's sponsor.
Ja.
Waar heel veel mensen hem natuurlijk ook door herkennen.
Ja, het is natuurlijk heel tragisch wat er gebeurd is. Want gisterenochtend kwam er een tweetje via zijn officiële account van zijn familie. Die zei van, nou, hij doet dit weekend niet mee aan de Coca-Cola 600. De grote race na de IndyCar race van zondag, zeg maar. Hij wordt vervangen en dan denk je, oh, hij laat niet snel een race schieten. Want het is geen kleinzerige jongen, zeg maar. En ja, nog geen 6 uur later komt het bericht dat hij is overleden. En ja, er zijn wat speculaties over hoe het gebeurd is. Dat hij in de simulator niet goed zou zijn geworden. En dat hij daar in de...
Ja, hij was ook een aantal weken was hij niet lekker.
Klopt, want ze hadden een boordradio van 2 weken geleden toen hij een NASCAR race reed. Toen vroeg hij tijdens het rijden om de dokter.
Sinus cold all week. Sinus cold. Lost 5 spots on that pit stop. He has asked to have medical attention available
after the race. Here's his radio. And can somebody try to find Phil Heisel? Doctor guy, tell him I need him after the race, please.
Hey, do you want Mr. Bill at your car or in the at your bus after the race?
Bus. I'm gonna need a shot.
Copy. He'll be at your bus.
Yeah. Wat ik persoonlijk ook nog erg wrang vond, was het interview wat hij een aantal weken geleden gaf.
Nou ja, afgelopen vrijdag, want hij reed afgelopen weekend in Dover. Hij rijdt in de NASCAR, heb je verschillende klasses. De Trucks, de Xfinity en de NASCAR Cup Series. Hij doet in heel veel verschillende klasses mee. En in de Trucks won hij, want in de NASCAR Cup Series heeft hij al lang niet gewonnen. En toen gaf hij na afloop inderdaad ook dit interview.
Kyle Busch, your 69th victory in this series, your 5th. Right here. Why do these moments never get old, Kyle?
Because you never know when the last one is, you know. So.
Hoe wrang is dat?
Ja. Ja. Goed, hij voelde zich de week daarvoor voelde hij zich dus heel slecht. Hij was deze week ook nog bij een aantal optredens, media optredens waar hij moet zijn. Daar leek het ogenschijnlijk allemaal goed te gaan, maar ja, het kan dus gewoon.
Dus no plotseling en 41 jaar geworden.
Vreselijk, ja.
Ja, ook voor zijn familie, kinderen, vrouw, vreselijk. Ja, toch moeten we door en gaan we het hebben over Formule 1. Want eerder vanavond was de vrije training 1 in Canada. Olaf, wat kan jij er ons over vertellen?
Nou, ik kan het heel lang en heel kort maken. Ik doe geen van beide. Mercedes heeft zeg maar wel de beste update meegenomen. Goeie dag, zeg.
Ja, die hebben een update ook meegenomen.
Ja, de 7. Allemaal power gerelateerd. Mm-hmm. En die zijn gewoon... ik denk dat ze 4/10 gewonnen hebben, die auto. Nou hebben ze volgens mij de eerste paar wedstrijden het ook al niet zo heel slecht gedaan.
Ja, want ze zaten er al zo ver voor.
Maar ja, kijk nu even, joh. Dit is gewoon 17e naar Lewis Hamilton. Ja,
op zo'n korte baan ook.
Precies. En Ferrari heeft helemaal niks meegenomen aan updates. Dat vind ik ook wel vrij bijzonder. Max zit al redelijk dicht bij Leclerc. Waar Norris en Piastri mee bezig zijn, weet ik nog even niet. Maar kan nog een voorzichtigheidje zijn. En voor de rest wat mij enorm opviel, is dat allebei de Aston Martins 27 ronden gereden hebben. Nou, dat is volgens mij meer dan het totaal van het hele jaar in vrije trainingen tot nu toe. Nee, echt.
Dat
zijn 2 rondjes en midden. En zie je, daar hebben ze ook wel weer wat boven. Lindblad heeft het goed gedaan. Hulkenberg staat er goed bij. Kijk, Alonso staat gewoon 10e. Dat vind ik echt wel erg grappig.
Nou, gaten zijn echt gierig. Of tenminste, moeten terug naar het jaar 2001 ongeveer. Zeg maar.
Nee, je moet even terug naar Canada. Het is een groene baan. Wordt eigenlijk helemaal never nooit op gereest. We zijn er een maand eerder. Er ligt daar tot begin maart ligt er sneeuw. Ze hebben met van die grote branders hebben ze het ijs weg moeten halen om de palen voor de pontons te steken voor de bruggetjes. Dus ze zijn eigenlijk een maand te vroeg en de temperatuur is ook koud. Dus dat is weinig grip.
De gaten naar de andere creus, ja, er staan er een hoop. Normaal hebben we het over de eerste 20 binnen een seconde of anderhalf, zeg maar. Nu staan ze gewoon allemaal 3-4 seconden staan ze erachter. Dus hebben geen gas gegeven.
Nou, de top 10 heeft ook alleen maar op softs gereden. Dus daarachter reden ze allemaal nog op hard.
Nou, ik vind die gaten, dan zijn de gaten nog steeds gigantisch.
Ja, die moeten de seconden zijn maar afhalen.
Maar dat komt toch nog wel dichter bij elkaar te liggen straks.
Mag ik vragen of ze je bellen om het uit te leggen?
Ja, nee, ik snap het wel. Maar ik bedoel, dan nog, zeg maar, ook al met... Ja. Soms zit een stap tussen hard, medium en soft. Is niet zo gigantisch. Nee. Ik zou toch een keer een snelle run gereden hebben voor mijn kwalificatie, zou ik zeggen. Maar,
ik vooral opvallend vind, volgens mij waren toch Ferrari en McLaren, die hadden toch in Miami hadden die de updates meegenomen. Iets, en Mercedes toen niet.
Ja, klopt. Nee, Mercedes.
Ja, dus die hebben dus nu. Ja, maar dat vind ik dus zo tekenend. Dat je dan zoveel vertrouwen hebt, dat je denkt, nou, die komen zo dadelijk wel. Ja. En dan komen ze opeens met die update. En dan is er nog zo'n stap in zitten. Ja, ik vind het heel indrukwekkend.
Wat er is, die begint het seizoen vooraan. Die rest doen een update. Die denken, Miami, mooi. We zijn een beetje in de buurt.
Erbij. Ja. En toch, we staan nog een stuk voor. Ja, jongens, even een kleine update. Sprintkwalificatie is uitgesteld vanwege de rode vlaggen in Formule 2. Nog niet bekend hoe laat hij nou uiteindelijk verreden wordt. Daar komen we natuurlijk straks weer op terug als we dat wel weten. George Russell, afgelopen 2 jaar op pole position gestart. Lijkt wel een beetje zijn baan te zijn. Gaat dat hem vandaag of dit weekend weer worden, Olaf?
Ik hoop het voor George, laat ik het dan zo zeggen. Ik bedoel, want... Het zou wel eens leuk zijn als hij een beetje voldoet aan de verwachtingen die hij van zichzelf had.
Ja, nou, tot nu toe, dit seizoen zit Kimi er echt wel voor. Vorig jaar won toch George.
Ja, nee, maar goed. Ja, maar George heeft nu ook toch... En dat, ik blijf dat filijn vinden, dat heeft hij in Miami al geroepen. Ja, als ik 5 jaar eerder begonnen was met mijn Formule 1-carrière... had ik al meerdere kampioenschappen te pakken. Dat vind ik wel een sneer die ik geloof ik niet zo heel chic vind. Dan zeg ik het op een hele nette manier. Antonelli heeft gewoon het momentum. En Mercedes levert op dit moment gewoon de allerbeste auto. En motor en combinatie en alles wat er is. Dus als George dit weekend ook niet boven komt drijven... dan zou ik even misschien
maandag naar de Giro Party uitdelen. Nou ja, Antonelli heeft naast talent natuurlijk ook een klein beetje de gunfactor mee.
Zeker. 100%.
Toch, als je hem vergelijkt met George Russell.
Nou ja, weet je, maar die eis je op als coureur zijnde. Weet je, want Antonelli waren we allemaal heel sceptisch over toen hij kwam. Hij schreef natuurlijk gelijk in Monza dat ding af, compleet. Mm-hmm. Toen riepen we allemaal van, ja, is hij niet te jong, is hij niet te jong. Yeah. Ja, en dan nu moment als hij dan die auto heeft en dat materiaal is goed... dan eist hij gewoon die plek op. En dat is ook wat een topcoureur gewoon doet. En dat doet Max op zijn manier binnen Red Bull, heeft hij dat ook gedaan. Want dat riepen we ook allemaal van Max. En wij als Nederlanders niet, maar de internationale media buiten ons om wel. En Antonelli doet dat gewoon. En George Russell vind ik gewoon nu op dit moment aan het knakken.
Blijft achter, maar als we de stand erbij pakken... dan staat die Antonelli natuurlijk ook 4 bovenaan, 20 punten voor op George Russell...
Wat ik denk, ik weet het niet hoor, maar Russell is natuurlijk ooit binnengebracht als groot talent. Mercedes junior, bij Williams. Iedereen, niemand kon hem aan, hartstikke goed. Dan ging hij opeens naar Mercedes toe. Beetje over verkeerde timing gesproken, oké. Maar was wel heel snel, wat we niet hadden verwacht, Hamilton de baas. Ja. Dus de hele tijd, oh, alles gaat goed, alles gaat goed. Dit is eigenlijk de eerste keer misschien in zijn Formule 1 carrière dat hij tegenstand krijgt. En dan kom je er echt achter, hoe weerbaar ben je? En nou, dat blijkt dus, dat moet hij toch echt even aan
niet
wennen.
Zo, niet
nee,
dat
moet hij echt aan wennen. Dus het zou voor...
Ja, was de underdog die kon jagen. En nu kwam Antonelli bij. Toen dachten ze, hij zal wel de man zijn. En dan moet hij Antonelli doen, die staat er één keer voor.
Ja, dat is pijnlijk hoor.
Niet hebben jullie gezien wat Alonso nu deze week in de media heeft geroepen? Verschillende dingen?
Ik heb wel verschillende dingen gehoord.
Ja, ik vond het heel
grappig. Ik weet er één. Denk
en welk weet jij?
Ik ben de beste.
Ja, die bedoelde ik. Precies geweldig. Die bedoelde ik. Ja, ik ben gewoon de beste die er is. Dus maakt niet uit, ik weet niet. Ik ben 45 jaar, maar ik ben gewoon de beste.
Maar ik denk als je dit aan die 21 anderen gaat vragen, dat ze hetzelfde zeggen. Want zodra ze dat me stoppen te zeggen, dan moeten ze met de Formule 1 stoppen, vinden ze vaak. Ja. Ik denk dat zelfs Lance Stroll het ook van zichzelf zegt. Want anders, als je het zelf niet meer gelooft, wat ben je dan nog aan het doen in deze sport?
Nee, dat snap ik, maar je kan ook zeggen, ik behoor tot de beste. Maar ik ben de beste.
Ik denk als je nu zegt van, geef mij die Mercedes en dan win ik de races. Dat zeggen ze allemaal.
Willow vind ik scherp van je, simply de best. Willow is wakker.
Maar hij is nog steeds goed, toch?
Ja, hij is nog steeds scherp. En Stroll moet hem nog steeds echt alles erbij zetten. Om hem opa eigenlijk bij te houden in die sport dan, hè?
Nou ja,
laten we het zo zeggen.
Dat klopt. Een ander nieuwtje, daarop aanhakend, was ook de windtunnel van Red Bull. Die is eigenlijk versneld klaar. Dat ding stamt uit 1947. Ja, klopt. 47.
Milton Keynes.
En die is dus 27 klaar, 3 maanden eerder dan gepland. Kunnen ze hem ook gaan gebruiken? En die windtunneltijd, ja, Olaf, we weten het allemaal, is best belangrijk.
Ja, zeker.
McLaren kreeg in 23 een nieuwe windtunnel, gingen daarna knijtersnel. Maar als je dan bijvoorbeeld naar Aston Martin kijkt, die hebben een Peksplinternieuwe windtunnel.
Ja.
Best of the best.
Ja.
Staan toch helemaal achteraan zonder puntjes.
Want ze hebben een motor en een elektronisch systeem en een batterij die niet met elkaar praten. Ja. En die nieuwe heeft gezegd dat het goed is. En we hebben nu al het bewijs dat ze allebei 27, 28 ronden gereden hebben. En die nieuwe heeft gezegd, als dit werkt, wat ze nu met hebben de versnellingsbak aangepast, de motorsoftware aangepast. Hij zegt, als dit werkt, dan heb ik eigenlijk de auto die ik op 10 februari jongsleden had willen hebben. En het is logisch dat als jouw motor en je aandrijflijn het allemaal niet doet... dat je als hij die nu zegt, ja, ik ga lekker even al mijn nieuwste ding op die auto zetten. Want dat ding ging niet. Dus die kun je niet helemaal terughalen nog naar de windtunnel. Ik denk dat we pas kunnen gaan kijken als zij hardop durven zeggen bij Honda... en bij de nu vandaan, oké, nu hebben we een pakket waar we wat mee kunnen. En laten we eerlijk zijn, nou staat vandaag gewoon 10e. En dat is dan nog maar een vrije trainingje, dat weet ik allemaal. Dat zal niet zo makkelijk zijn. Maar hij heeft hem nog niet echt... Nou, hij heeft in de wedstrijd nog wel een keertje rondgereden met wat gekkigheid weer.
Maar die windtunnel gaat zich Red Bull daarmee echt een
elke
vlucht geven?
Elke windtunnel gaat elk team helpen, want het gaat om de correlatie in de windtunnel. Het probleem wat heel veel teams hebben, ze zeggen, ah, mijn windtunnel, jongen, dan zitten die gasten, die weten, dan zeg je dan ook wel een beetje, nou, joh, 15e gewonnen, ah, te gek. Neem eens mee naar het circuit, 0,1, 0,2, zijn 3/10 kwijt. Ja, nou, de windtunnel zegt recht dat het 15e is. En op het circuit werkt het niet, dus de correlatie daartussen, dat is het allermoeilijkste. Kloppen de cijfertjes die uit de windtunnel komen op het moment dat je op die baan gaat rijden, je het erop zet Is die downforce dan ook? Of is het dan doordat het gras links gemaaid is, het in één keer weer niet meer zo?
Ik vind het grappig dat jij correlatie zegt, want dan moet ik ook meteen denken aan de sim van Lewis Hamilton.
Ja.
Waarmee hij zei van ja, wat ik in de sim doe, dat klopt eigenlijk niet met wat ik nou in de auto aan het doen ben. Dus ik ga maar niet in die sim meer zitten, want dat schiet niet op. Ja,
maar dat klopt ook, want weet je, het is heel simpel. Er zitten vier wielen onder een auto en die hebben contact met het asfalt. En dat is iedere keer anders. Als het een keer hard gewaaid hebt en er ligt stof op de baan of het regent, dan is die grip weer anders. Ja. Dus elke keer als jij als coureur de baan oprijdt, dan is de grip anders. Dus voelt de auto ook weer iets anders aan. Dus als jij in de simulator bij het paaltje remde wat in het echte dan ook staat, dan dat hoeft niet te betekenen dat dat exact dezelfde grip is. Want als het morgen 10 graden kouder is en het regent, dan is het allemaal weer anders. En dat is precies wat talent is. Heel snel kunnen aanpassen naar die grip met de auto en de spullen die je hebt.
Ja. De grap die wat ik dan wel weer grappig vond, is dat Lewis Hamilton dat in Miami geroepen had. Maar dat hij de afgelopen dagen zei: nee, wacht even. We hebben echt super sim faciliteiten. Daar ligt het allemaal niet aan. Dus die was even teruggeroepen door de persafdeling.
Dat is helemaal niet. Des Lewis zat hier zo de ene keer dat roept en de andere
keer
weer
dat. Van links naar
rechts. Best audience ever. What a crowd. Fantastische fans hier. Geweldig.
Snolle bolletjes is er niks bij. We gaan naar MotoGP. Veel te doen over de afgelopen race van Catalonië. Veel heftige crashes en rode vlaggen. Rob, hier zien we de heftige crash van Alex Marquez.
Ja, die reed achter op Pedro Acosta, die stilviel. En hij brengt het er hier nog heel goed vanaf. Ondanks dat hij sleutelbeen breekt en een scheur heeft in zijn nekwervel eigenlijk. Hij valt stil en ja, dan kan je niet, dat gaat met zo'n snelheid. En hij heeft geluk dat hij niet rechtstreeks in de bandenstapel terechtkomt. Want er stond geen airfence daar, een soort van luchtkussen. Dat is echt gewoon bandenstapel. Als je daar met 180 per uur in vliegt, dan is het echt klaar. En uiteindelijk zijn er nog meer mannen bij betrokken. Fabio Di Giannantonio gaat onderuit omdat hij die voorvork tegen zijn hand aankrijgt zometeen. Kijk hier, Pedro Costa steekt nog zijn hand op, maar het was te laat voor Alex Marquez om te reageren. Dat ding staat helemaal krom onder zijn stuur, zeg maar. Dus ja, hij gaat hier net langs de bandenstapel af. En dit is dan naar de rode vlag, de herstart. Rechts in beeld zometeen Joan Zarco op de wit-groen-rode machine blijft hier in de motorfiets van Bagnaia hangen. Die gaat mee onderuit. Maar hij zit met zijn been dus boven het achterwiel. En onder het kontje, zeg maar, zit het been van Joan Zarco klem. Oh ja. Nou, in eerste instantie schrikken die gasten zich natuurlijk helemaal kapot. Kijk, je ziet dat hij daar een beetje wordt meegesleurd. En dit zijn dan de beelden van Alex Marquez.
Ja.
Ik zeg het, kijk, dat bandenstapel die staat daar 5 meter voor. Als hij daarin was gegaan, dan hadden we echt een ander gesprek gehad nu. Dus het was een weekend waar er een hoop jongens door het oog van de naald gingen. Uiteindelijk kwamen ze er relatief goed vanaf. De knie van Joan Zarco is niet al te best, maar dat valt nog...
Nou ja, zijn been is naar de getver. Alex Marquez die heeft zijn nekwervel gebroken, is niet niks.
Nee, maar...
Het had veel erger kunnen zijn.
En deze jongens, want er is wat kritiek van de rijders. Sommigen zeiden van, we hadden niet meer moeten starten naar die tweede rode vlag. We zijn er allemaal klaar mee.
En dat snap ik ook wel. Want als je Zarco hoorde, die zei van, ja, eigenlijk was mijn voet al beschadigd naar die crash van Alex Marquez. Ik voelde mijn voet al niet goed zijn. Ik had niet meer op moeten stappen.
I know, maar deze jongens, voordat ze weer opstapten naar die rode vlag, hebben ze gehoord van hun team. Die jongens zijn geblesseerd, maar er is geen levensgevaar of iets dergelijks. Dus no worries. Zo worden ze weer de baan opgestuurd. Want dat willen ze wel weten. Als er iemand een levensgevaar is, dan zeggen ze, dit gaan we niet meer doen. Mm-hmm. Klaar. Dus ze werden de baan opgestuurd, wetende dat er niks levensbedreigends aan de hand was. Dus in die zin kan ik de wedstrijdleiding begrijpen dat ze zeggen, weet je wat, we gaan het nog een keer proberen. De kritiek op dit circuit is dat de start en de eerste bocht liggen heel ver uit elkaar. Dus ze komen daar met 297 per uur komen ze aanzetten. Alle vleugels die ze erop hebben zitten, als zij gaan remmen in groep, de ene heeft weer helemaal geen... Het reageert allemaal niet omdat de downforce wegvalt. Ja, dan hebben we in het verleden ook gezien, er gebeuren hier zware dingen. Dus je kan er van alles voor verzinnen. Uiteindelijk besloten ze om weer te rijden. Ik kan het begrijpen, omdat ja, als je de rijders de keuze gaat geven van gaan we nog rijden of niet, dan kan het in de toekomst wel eens vervelend uitpakken. Want dan worden zij de baas, als het ware.
Ja, je moet er zorgen dat je zover niet komt erop. Dat is het. Je moet zorgen dat je daar niet komt.
Ik snap... bedoelt 2 rode vlaggen, dan is sowieso klaar.
Nee, niet eens. Je moet het zo makkelijk. Je moet het nooit aan een coureur overlaten. Want die zal altijd denken van, nou, ik wil wel, ik ga wel, ik zal wel, ik zul wel, dit.
Wel, ja.
Of je hebt een wedstrijd die niet meer door kan gaan, omdat de coureurs roepen, zoek het uit, we doen het niet. Dan wil je allemaal niet terechtkomen. Er zijn een paar dingen die ik van MotoGP niet begrijp. Laten we even een paar feiten hebben. Motorsport, MotoGP in alle klassen en motocross zijn toch de meest gevaarlijke sporten ter wereld, daar wat gaat over het menselijk lichaam, omdat ze vrij zit.
Ja.
Toch?
Ja.
Gaat motocross nog iets langzamer, maar dit gaat gewoon knetterhard. Dan heb je hier dus een start, en dat zijn de meeste starts. Dan gaan ze met z'n drieën naast elkaar En twee rijen, vier rijen. Dus het is altijd een trechter, het is altijd duwen. Waar gebeuren de crashes? Bij de start. Ik denk dat MotoGP heel simpel moet denken. Moet zeggen, oké, als we een crash bij de start hebben en er komt een zieke wagen op de baan, dan gaan we daarna nog een start doen achter een safety car. Want die hebben ze bij MotoGP. Dat ding staat de hele weekend op zijn neus te vreten.
Ja, heeft eigenlijk geen functie verder.
Er rijdt een man weg, die tikt alles op zijn oren en ik weet niet waarvoor. Die rijdt weg en doet alle drie keer dit. Nou, veel plezier ermee. Hij rijdt de dokter naartoe wanneer het moet. En dat is het. Gewoon in het reglement schrijven. Alleen maar op het moment dat er een ziekenwagen bijgekomen is. Mooi, het moet rustiger. Safety car, twee rondjes erachter om temperatuur in de baan te krijgen. Iedereen achter elkaar en een rollende start. Dan heb je dit gezeik nooit meer. Nu komt er twee keer een ambulance op de baan. En daarna flikken er nog een paar vanaf. Als ze gewoon vallen, is het prima. Maar als je een dokter een ambulance op de baan krijgt, moet je gewoon roepen, de volgende start is een rollende start. En dat is met één regeltje in het reglement, omwille van veiligheid, is het zo toe te voegen. En daar kan niemand binnen MotoGP.
Dat klinkt toch als een top idee?
Ik denk dat daar dus weer het probleem zit. Dan zegt die jongen die vanaf P15 start, ja, daar gaat mijn kans om 7 plekken te winnen in bocht 1. Zo redeneren ze ook natuurlijk. Ja, je weet hoe het is.
Hallo, het is een reglement en je doet eraan mee, of je doet er niet aan mee. Je zet je poot voor het reglement.
Die jongens we doen het altijd zo. En nu ineens, na één voorbeeld, gaan we dit aanpassen. Kijk, als het nou 4 keer in een seizoen gebeurt, zou ik zeggen, oké, prima. Maar ze klagen gewoon alleen maar hier.
Kijk, ze missen 20% van hun rijders, hè, de komende wedstrijden. Die Zarco moet eerst normaal rehabiliteren, of dat revalideren. Dan moet hij geopereerd gaan worden. Als het zo doorgaat en je zou doen, dan heb je kans dat je wedstrijden hebt als we 3 starts gaan doen en 7 man van start gaan. Ja, dat wil je toch helemaal niet hebben?
Ik bedoel, maar ze hebben voorgesteld, de eerste bocht ligt te ver weg in Spanje. Dan kan je zeggen, we gaan verder op het rechte stuk starten.
Michello is toch langer?
Elk circuit heeft dit gezegd.
Dit is echt het allerverste naar bocht 1.
Elk circuit heeft het. Portimao, hallo, is ook een stukje naar de eerste bocht.
Ja, maar het probleem is, de bochten staan anders. Dus hier en dit.
Hoor het al, jij bent te veel embedded. Hij is aan het verdedigen.
Nee.
Je moet simpel terug naar dingen en roepen teken. It or fucking leave it.
Ja, kijk, maar dat moet uiteindelijk. Kijk, die rijders moeten daar niet te veel bij betrokken zijn.
Nou ja, maar precies. Moeten die rijders daar niet juist wel bij betrokken zijn? Dan moet er niet een rijdersvakbond.
We zijn nooit met elkaar eens. Deze gasten zijn het nooit met elkaar eens. Dat is het probleem.
En een rijder die trekt zijn helm op. En precies wat Olaf daarnet zegt. Het maakt echt geen reet uit of je nou autocoureur bent of motocoureur. Je gaat op dat ding zitten en je wil zo snel mogelijk een rondje rijden. Want zo was ik ook vroeger. En nog steeds, als je een helm opzet, dan denk je, ja, mij overkomt het wel niet. Ja, dat is natuurlijk heel naïef. Maar ja, en je wilt dat ding zo snel mogelijk in de rondte rijden. Ja, dus moet op een gegeven moment de organisatie ergens een lijn trekken van tot
dat
hier en niet verder. Dat is wel wat.
En denkende aan het kampioenschap, denkende aan de fans en dat soort dingen. Je kunt het je niet veroorloven als er gewoon elk weekend één coureur afvallen. Ik bedoel, Marc Marquez zit er niet bij. Alex Marquez is niet best. Zarco is er niet bij. We hebben mazzel dat Jorge Martin erbij is. Ik hoorde daarnet dat Pecco Bagnaia, die heeft ook hier toch een tik op zijn hand gehad. Die moet voor de volgende wedstrijd nog even bij de dokter komen, terwijl mag rijden. Weer straks 4, 5 rijders kwijt. En aan wie heb je te danken? Aan jezelf. Had je het kunnen voorkomen? Ja. Dan ben je dus dom als je het niet voorkomt.
Mensen in de studio, zijn we het ermee eens? Of, kijk, je hebt heel publiek achter je. Misschien moeten ze bij de MotoGP naar jou gaan luisteren, Olaf.
Nee, dat hoeft niet. Alleen ik probeer te helpen.
Nou, dat doe je goed. We moeten er even kort tussenuit, maar blikken straks vooruit. Natuurlijk op de sprintkwalificatie in de Formule 1 in Canada. En we schakelen live met Rick Winkelman in Indianapolis, die met Rinus Fiquet vooruitkijkt naar dit weekend. Tot zo. Café. De sprintkwalificatie is uitgesteld of niet? Nou, dat zijn we aan het uitzoeken. Je bent zelfs aan het mailen met de FOM op het moment.
Ja, dat is het makkelijkste wat je kan doen. Als je korte lijntjes hebt, moet je het even doen. Ik heb ook Erik van Haren van de Telegraaf even net nog gehad, of hij meer weet. Ja, dat wandelt daar allemaal rond en die hebben nog wel eens iets anders. Ik heb McLaren even gehad, maar die hebben een appgroepje mee. En die zeggen, ja, weet nog niet. Dus geen idee, we moeten hem even zien. Maar
ze weten het nu.
Ja, je hebt echt al de contacten, ja.
Maar het kan ook zijn dat ze het laten gaan. Want voor hetzelfde geld willen ze ook. Ze weten natuurlijk hoe belangrijk het is van alles en iedereen die live gaat. Dus ze zijn niet alleen maar bezig met Grand Prix Radio, laat ik daarvoor opstellen. Maar het zijn belangrijke dingen. Dat ze de teams afgaan van, joh, heb je nog tijd nodig of niet? Want is er wat verkeerd of dat? En als iedereen zegt, nou, kan wel. Dan, want alles, als dat allemaal weer uitloopt, dan.
Misschien kan het kolen pintje maar laten rijden. Die hadden helemaal één ronde gereden.
De gast deed niet.
Ja. Ik wil even vooruitkijken naar de sprintkwalificatie. Wat zijn jullie verwachtingen?
Oeh,
Ja. Ik denk Mercedes.
Ik denk ook Mercedes.
Het zal zo zijn.
Wilde gok.
Ja, nee, maar ze zijn zo sterk, jongens. Dat is echt schrikbaar.
Maar dan George of Antonelli?
Antonelli, zeker.
Hij heeft het momentum. Hij heeft wel het momentum.
Ja.
Ik vind Lewis op drie wel leuk, hè? Lewis heeft natuurlijk, wat is hij, 104 poles achter zijn naam staan. Dus als Lewis nou...
Is hoeveel races heeft hij hier gewonnen? 7 of zo? Echt?
Ja, ja, 7. Samen met, ja, dat is, 7 winnaars.
Als er iemand is die hier goed gaat, is het Hamilton dus.
Ja, ja, hij is op het moment recordhouder op dit circuit, samen met Schumacher.
7. En we vinden het niet eens meer raar dat niemand meer Max noemt nu. Dat is ook pijnlijk, hè?
Ja, ja, hoe snel dat verandert.
Ja, maar we hebben het over de sprintkwalie. Dat vind ik het leuke. Want daar wilde ik eigenlijk een beetje naartoe. Wacht maar, als het morgen een normale kwalificatie is... Sprintkwalie heeft hij waarschijnlijk zoiets van... ik ga met dit wel even kijken wat het is. Maar ook dat nog even in de knip. En dan morgen dan kan hij in één keer weer... dat heb ik hem al vaker zien doen.
Nou ja, jij zegt morgen. Ik denk ook vooral zondag, want dan staat er een bak regen gepland.
Shelley, hoeveel procent kans op regen was er?
Nou,
40%, hè?
Ja,
oké, okay. Olaf denken, 60% kans op droog.
Nee.
Ja.
Shelley denken positief. Ja.
60% kans op droog, of niet?
Je hebt gelijk.
Nee, maar dat is... Wel, hoeveel kramp... Wat hebben we van Miami meegekregen? Oh mijn god, helemaal naar het einde van de wereld. We moeten alles vervroegen en de hele dingen. En ja, er is geen bal van terechtgekomen. Dus al dat gedoe dat ze op dinsdag al beginnen met zondag gaat het regenen. Ik geloof niet zo.
Nou, het maakt het een klein beetje extra spannend, omdat je niet
nee,
zo goed weet wat
als je weet dat het gebeurt.
Doen.
Als je dit over Spa zegt, ga ik helemaal met je mee. Maar hier gewoon, je laat het lekker gaan, we zien het wel.
Nou, ik bedoel, regen in het algemeen. We weten gewoon niet zo goed wat die auto's gaan doen. Dus
het is meer de wens, uiteraard. Want dat schudt alles door de war. En daar hopen we natuurlijk op. Omdat je, als je hiervan uitgaat, van deze eerste training... denk je, Mercedes gaat de dienst uitmaken. Dus dan hoop je op gekkigheid. Maar ik zou toch opletten hier in die sprintkwartier. Want het lijkt een 1-2'tje voor Mercedes. Maar je hebt hier, als je een rode vlag te pakken hebt op een slecht moment... Ja, dan die quali moet je er wel goed, gewoon al een goede eerste rondetijd neerzetten. Want je weet nooit wat er daarna allemaal gebeurt. Dat mensen hem in de muur zetten en dan blijkt het uiteindelijk zo...
Nou, ja. Over de muur gesproken.
Met Magnussen. Ja. Die veroorzaakt een code rood en kon Verstappen geen ronde rijden. Nou, als het nou eens een keer bij Mercedes gebeurt, zou lekker zijn.
Oh, ja, het zou lekker zijn. Nee,
niet
helemaal
dat
Mercedes
niet klapt, maar dat ze dus...
Wat zeg jij nou?
Dat zeg ik niet. Maar dat er gewoon een... Het zou lekker zijn als het even tegen zit.
Russell had al een spin in de vrije training.
Wat zeg je?
Russell had al een spin in de vrije training.
Dus... gelukje gehad.
Ja, precies. Gelukkig gehad.
Ja, maar dat weet... Ze zoeken het gewoon op. Ze zoeken gewoon echt...
Hoort erbij de limiet op.
Die klappen van Albon ook. En ze hebben er geen herhaling van kunnen zien. Maar ik ben al bang. Hij heeft inderdaad zo'n bosmarmot in 1000 stukjes gereden. En toen ging hij op zijn bek. En dat gaat Vom dan niet herhalen. Hè, want dat is allemaal gevaarlijk.
Ja.
Iedereen heeft tegenwoordig van die appjes waarbij je onboards kan zitten. Oftewel, de training was er niet voorbij. Of er kwamen 35 onboards van Albon voorbij die dat beest doodrijdt. Ja, dat is sneu, maar die zijn daar nou eenmaal. Ja. En Hakkinen heeft hem geraakt, Panis heeft hem geraakt.
Grosjean, een paar jaar geleden.
Dus ja, laat het. Ja, hoe triest het is, laat het gewoon zien.
Rob, jij noemde net de muur, Wall of Champions.
Ja, wie heeft alle grote kampioenen hebben de ingang behalve Max Verstappen. Gelukkig maar. Noem ze maar op, hè. Jacques Villeneuve, Michael Schumacher hier.
Kijk, ja, in één wedstrijd. Toen werd het Wall of Champions, omdat zij het al in één wedstrijd deden.
En toen was die nog net wat anders. Die curb was aan de E. Jensen Button 2005, geloof ik. Toen was de binnenkant was ook net wat anders. Er lag allemaal gras en dat soort dingen. Nu ligt er gewoon een hele parkeerplek, zeg maar. Dus foutje maken, stuur gewoon rechtdoor, is niks aan de hand. Maar goed, die kan hem alsnog lekker raken, hoor, na een muurtje. Maar ik zou het niet al te veel doen met die budgetcap, want het is meteen een forse tik.
Het probleem ligt op de curb. De mensen die de fout maken door de eerste bocht verkeerd in te sturen op die curb te komen, dan kom je los. Dan land je weer en denk je, ik heb grip. Maar dat weet mij het ook. Dan veert hij uit en dan lang je in
het
muurtje.
Beetje eigenlijk zoals in Monaco bij het uitkomen van het zwembad, waar er ook veel de klos zijn als ze iets te hoog springen over de curb.
Ja, precies.
Dat is eigenlijk zo'nzelfde kopie bocht, hè? De curbstone is het. Maar ja, Wall of Champions, wie weet, misschien.
Vettel heeft hem ook een keer ingezet. Toen riep hij heel blij over de radio, I hit the Wall of Champions. Zei hij het ook nog tegen het team.
Alsof het een prestatie was.
Alsof het een prestige dingetje is.
Als je dan toch uitvalt, hè, doe het dan gewoon spectaculair, zou ik zeggen.
Ja, dan hoor je bij de lijst.
Maar Canada is toch altijd spectaculair?
Nog geen antwoord gekregen?
Gaat gewoon over 20 minuten beginnen.
Nou, dan moet jij zoals de sodemieter weg, Olaf. Ja. Want jij moet, dan kan je die radio. Geef hem een groot applaus, Olaf Mol. Aanstaande zondag is het zover. The greatest spectacle in racing. We gaan het hebben over de Indy 500.
Het is green, green, green. Start your engine!
Dit is de start van de 109e editie van de Indianapolis 500. Oei, 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 oei. Oh god, er gaat nog een wielpubliek in. Ach, gadvertarrie dit.
Oh, dat is niet best.
Trouble, oh my goodness, what a huge crash.
Is going to win the race
here at the end.
This race has turned into a demo.
A huge crash on the track.
And Magnus!
Coming!
Bugarden, twee op rij.
Van de Waas.
And his destiny as Ari Lyandijk wins the 74th running of the Indianapolis 500.
Alex Polo wint de 109e editie van de Indy 500.
Ja, René, jij bent hier natuurlijk van aan het smullen.
Ja, heerlijk.
Ja, jij geniet ervan. Vandaag Carb Day, traditioneel.
Absoluut.
Laat ons even bij.
Ja, het is de laatste warm-up sessie eigenlijk voor de wedstrijd. Want we hebben vorig weekend de kwalificatie gehad. Nou, nu worden alle auto's omgebouwd naar de raceauto. De nieuwe motoren worden erin gelepeld in het geval van alle Chevy-teams. En het was droog, want er wordt regen voorspeld. Er werd in ieder geval regen voorspeld voor vandaag en voor zondag. Maar uiteindelijk vandaag viel het tot op heden niet. En Alexander Rossi, hij is er dus bij. Ja, met zijn foot brace. Maar je ziet, het gaat toch gaat lekker rap door. Kunnen we niet zeggen van Marcus Ericsson. Ja, dit zijn nou typisch van die dingen die gebeuren op Carb Day. Het rechterachterwiel was niet goed gemonteerd. Nou, gelukkig dat het dan op Carb Day gebeurt. Inrijden van de pitstraat. Ja, dat is nog even een uitdaging. Hier is het Alex Palou die bijna de controle verliest. Nou, we hebben het vorig jaar zien gebeuren bij Rinus Vierkee. We hebben het in het verleden bij veel meer rijders zien gebeuren. Het is gewoon zo lastig om van 360 terug te gaan naar de snelheid in de pitstraat. En zelfs een Alex Palou had het eventjes spannend. Nolan Siegel ging er ook bijna vanaf. Maar uiteindelijk geen incidenten. Dus iedereen is lekker opgewarmd voor zondag.
Voor wanneer het echt gaat.
Voor het echte werk, ja, leuk.
Ja. Ja, onze Rick Winkelman is in Amerika. Rick, op Carb Day is ook natuurlijk altijd de pitstopcompetitie. Vertel, wat is dat nou precies?
Ja, de pitstopcompetitie, dat zijn eigenlijk gewoon alle teams, alle auto's die nadat ze die laatste vrije training hebben gehad ook nog even gaan kijken welk team de beste pitstops kan doen. Gewoon met de pitcruise van de wedstrijden. Ze rijden een klein stukje, dan wordt er een pitstop gedaan en dan rijden ze nog een klein stukje. En het team wat dat het snelst doet, die wint die pitstopcompetitie. Probleem alleen, zojuist, het ging regenen. Was inderdaad al de voorspelling. Dus die pitstopcompetitie, die zijn ze wel gestart. Maar die hebben ze dus niet helemaal afgerond. We hebben wel gezien dat Rinus Vierkee in zijn eerste run van die pitstopcompetitie sneller was dan Romain Grosjean. Dus die was dan door naar de volgende ronde. Maar die volgende ronde gaat niet verreden worden. Want het regent momenteel nog steeds op Indianapolis. Dus die pitstop challenge die is al klaar. Die is al voortijdig afgebroken. We hebben ook nog in het bijprogramma een soort... typisch Amerikaans, rijdende knakworstenwedstrijd gehad. Laat ik het zo maar opschrijven. Hele grote knakworsten trouwens. Die hebben wel gewoon gereden, de Weenie Challenge. Maar dat is meer een show-evenement waar het publiek op zijn Amerikaans wel los op gaat. En na afloop worden al die coureurs ook geïnterviewd en dat soort dingen. Toen was het nog droog, maar bij de Pitstop Challenge, toen ging het regenen. En de verwachting is tot morgenochtend, Nederlandse of Amerikaanse tijd, 9 uur blijft het regenen. Zaterdag wordt er niet gereden. Voor zondag wordt ook regen voorspeld. Maar hoeveel en wanneer en hoe laat en zo, dat is nog een beetje onduidelijk.
Ja, veel Amerikaanse wordt het niet, hè, Rick, dan die knakworstelwielen. Hoe doet onze Rinus het daar?
Ja, uitstekend vind ik. Hij is heel rustig. Hè. Hij rijdt bij een ander team, wat we voor de eerste keer al hebben kunnen zien in Sint-Petersburg. En dat team is toch wel een stapje hoger vergeleken bij waar hij vorig jaar zat. Er heerst heel veel rust bij het team. Ze zijn gewoon goed, met name in race-situaties. Ik denk dat ze het wat lastiger vinden bij dat team om de auto echt helemaal goed af te stellen voor één snelle run in de kwalificatie. Rinus start de race ook als 11e. Maar in de race zie ik ze echt wel naar voren komen. Rinus heeft ook als voordeel nog dat hij een goede pitplek heeft, waarbij hij niet per se een auto pal voor zich heeft, of een team pal voor zich heeft, als hij naar zijn pitplek rijdt. En zeker als alle auto's tegelijk binnenkomen, bij een full course yellow, bij een ongeluk op de baan of zo, dan gaat hij daar echt wel voordeel van hebben.
Rick, jij hebt hem ook nog eventjes voor de camera getrokken, hè, Rinus?
Sorry, kan je je vraag even herhalen? Ja, ik hoorde je even niet.
Jij hebt Rinus ook nog even voor de camera getrokken, je hebt hem gesproken.
Ja, we hebben Rinus even gesproken. Paul dus na die laatste Carb Day training. waarbij, wat René al zegt, de auto's worden afgesteld voor een race setup. En Rinus was best wel tevreden na die training. Rinus, het is nu vrijdagmiddag. De training is nog volop bezig, maar jij bent al uit de auto, maar wel met een grote smile.
We mogen van Chevy niet meer dan 60 rondes doen vandaag. Nieuwe motor. En natuurlijk is het belangrijk om die goed te houden voor zondag, voor de grote race. Maar het voelde erg goed. Echt heel goed in verkeer. Slipstream voelde de auto gewoon snel. Hij pakte hem goed aan. Dus ik voelde hem wel een van de sterkere auto's. En heel goed voor het zelfvertrouwen zeker.
Ik heb begrepen dat jouw auto vooral onder raceomstandigheden goed is. Kwalificatie, moi. Maar het gaat ook om de race natuurlijk.
Ja, zeker. Volgens mij hebben er 3 coureurs vanaf 11e plek gewonnen. Dus het maakt eigenlijk bij de 500, het is 500 mijl, 800 kilometer ongeveer. Je hebt zoveel tijd om het te doen.
En je bent natuurlijk zelf inmiddels ook een routinier. Dus ze krijgen jou niet meer gek, toch?
Nee, zeker. Nee, ik heb nu wel ervaring. Het is mijn 7e keer. En ik voel ook weinig druk op zich. Ik heb het zo vaak gedaan. Niemand verwacht dat we moeten winnen. We gaan gewoon het maximale eruit halen en we zien wel wat het is.
Dankjewel, Rick. Nog heel veel plezier daar. En we spreken jou zondag natuurlijk weer. René, hoe schat jij de kansen van Rinus in?
Kijk, hij zegt het zelf al. Plaats 11, dat is gewoon een prima uitgangspositie. Als je gewoon binnen de eerste 4 startrijen staat... Voor de beginnende IndyCar, of in die 500 kijken... er zijn 3 plekken per startrij. Dan heb je gewoon alle kansen. Hij heeft de ervaring. Hij kan zich naar voren knokken. Hij hoeft zich niet heel ver naar voren te knokken. Rick zei het al, heeft een hele gunstige pitplek. Heeft bewust die plek gekozen. Dus zit wat meer achterin. Dus best wel meer in het middenveld eigenlijk. Maar bewust dat hij vrij in kan rijden. Dus dat kan ook wel helpen. Ja, we zagen net ook al dat hij gewoon zijn eerste overwinning al had met de Pitstop Challenge. Dat is altijd gunstig.
Is in de pocket.
Nee, maar dat is echt goed. Dat is echt goed. De pitstops zijn over het algemeen heel goed geweest. En je moet 5-6 pitstops maken. Ja, en zeker als het onder groen is, met die snelheden 1 seconde langer stilstaan. Dat is gewoon 100 tot 120 meter wat je verliest als je dat op race snelheid moet goedmaken. Ja, die pitstops zijn heel belangrijk. Dus dat gaat helemaal goed komen.
Wie is jouw favoriet? Wie zit jij in?
Ja, iedereen van de eerste 4 startrijen. Maar Alex Palou is natuurlijk wel degene, de geweldenaar. Volgens mij zeiden we het vorig jaar ook al.
Ja.
Maar vorig jaar zeiden we ook nog van... ja, maar hij heeft nog geen oval gewonnen. Hè? Dus we moeten nog eventjes kijken of hij ook wel een oval kan winnen. Nou, dat hebben we vorig jaar geweten. Heeft hij nog een oval gewonnen.
Zien we
het. En dit was dan dus vorig jaar. Met nog 14 ronden te gaan pakte hij hier in het verkeer Marcus Ericsson. En uiteindelijk was dat dan de race-winning move. De wedstrijd die onder geel eindigde. En Palou die won ook nog eventjes de Indy 500. Het is een geweldenaar. Start dus vanaf pol. Maar ja, het is al sinds 2019 niet meer voorgekomen dat de pole position man heeft gewonnen. Dus het is zeker geen gegeven. Natuurlijk, Palou is kanshebber, maar er zijn heel veel meer kanshebbers.
We gaan zien.
Dat is leuk.
We gaan zien wie de pak melk gaat drinken. Aanstaande zondag is het dus zover. En hier openen we ook de deuren van het racecafé voor de mooiste zondag van het jaar. Rob en René, jullie zijn er ook bij. Jan Lammers is erbij. Nicky Kasper schuift ook aan. En jij kan er dus ook nog bij zijn. Meld je aan via ziggosport.nl/bezoek. En misschien zien we je hier zondag in de studio. Lijkt me gezellig. Rob?
Ja.
Over gezellig gesproken, jij hebt de socials afgestruind naar gezellige itempjes.
Ja, want ik wil even Nick de Vries weer even te sprake brengen. Want hij heeft lang niet gewonnen in de Formule E. Had de afgelopen jaren niet altijd de auto meer. Maar het is hem weer gelukt. En wel in zijn thuisstad Monaco won hij een race-winning move op Da Costa hier. En uiteindelijk wint Nick weer voor het eerst sinds volgens mij 4 jaar wint hij weer een Formule E race. Waar hij natuurlijk ooit een keer kampioen is geworden. En dat vier je in Monaco. Vanaf de duikplank. En die is niet laag, kan ik je zeggen.
Geen hoogtevrees hebben.
Die moet niet met een platte rug oplanden. Dat doet hij gelukkig ook niet. Want daar kan je jezelf behoorlijk pijn mee doen. Maar deftige celebration, zoals de Amerikanen zouden zeggen. Dus het is Nick van harte gegund dat hij ook in de Formule 1 weer een keer gewonnen heeft. Dan even terug naar de 24 uur van de Nürburgring. Want ja, het is daar 's nachts lastig. Niet alleen voor de rijders, maar ook voor die pitcrew. Wakker blijven en whatever. En soms moet je gekke dingen verzinnen om jezelf wakker te houden. Bijvoorbeeld, je hebt dat pitbord. Klats! Kijk hier, heel per ongeluk. Hoe langer je hierover nadenkt, hoe beter dat het wordt eigenlijk. Dan loop je op niet zo moeilijk door die pitlane en slaat er iemand een ding voor je hartjes. Ja, ik vind dat zo mooi dan. Maar goed. Anyway, dit was de 24 uur van de Noordslijven natuurlijk ook. Dan gaan we even naar rally-ongeluk. Ja, die zien we ook wel vaker voorbij komen. En we laten het natuurlijk alleen zien als het goed afloopt. Maar goed, als je dit ziet, dit is er weer eentje van de bovenste plank. Een salto vol open. Alles breekt ze wat af. Moet je kijken, joh.
Nee, die auto die kan naar de sloop.
Ja, maar hij is ook nog een keer van achter gefilmd. Dan zie je ook nog eens een keer hoe hard dat er gaat. Ja, dat is... Ik heb ook altijd respect voor het publiek dat daar toch maar besluiten gaan staan altijd bij de rally.
Want... Waarom? Hoe kan dit?
Echt niet, dat is, je bent er niet goed.
Maar goed, ze brengen het er allemaal goed vanaf en het levert mooie beelden op. Dus dan...
Mooi boekje voor jou.
Klein uitstapje dan naar de Russische Formule 4. Nou, als we daar naartoe gaan, dan weet je vaak dat het fout nieuws is. Want dat zouden we niet zomaar laten zien. In principe komt de safety car alleen de baan op als er wat in de hand is. Dat is er in dit geval niet, maar hij kan toch blijven staan.
Nee.
Want wij rijden allemaal op elkaar.
Zo. Nee.
Ik zal hem erin hangen, hè?
Hij zag, die man die zit hier achter en denkt... Oh, Dimitri, wat hebben we nu weer gedaan, weet je wel?
Hé, wat?
Maar zijn jullie wel eens in Rusland geweest, of niet? Want daar gaat het dus gewoon op de openbare weg ook zo. Want ik heb 2 wedstrijden in Rusland gehad. En dan maken ze gewoon van een 3-baansnelweg, maken ze er 6. Ik heb letterlijk in een huurauto, wij stonden gewoon netjes in de file. En dan komt gewoon een vrachtwagen door de berm. En die laast het gewoon op een goed moment gewoon om op zijn kant. En die chauffeur die stapt eruit, die staat te kijken, die trekt zijn schouders op. Nou ja,
dat
jammer.
Kan gebeuren.
En die klimt over de vangrail. En die gaat vervolgens gewoon weer tot orde van de dag over. En iedereen rijdt er voorbij. Dat is gewoon normaal daar. Dus op zich, ja.
Misschien Russische roulette. Dat helemaal niet te zijn. Ja, precies. Dat was inderdaad... Maar goed, het liep uiteindelijk allemaal goed af. Het allemaal een klein beetje niks schade. Zo wil het allemaal niet zijn.
Bijzonder.
Dan wil ik nog even terug. Want een paar weken geleden liet ik een opvallende video zien vanuit Amerika. Want in de NASCAR hadden ze een speciale mascotte die race. Moet je even opletten. Oma had een bord geschreven. Race if you think I'm sexy. Nou, dat liet ze toen aan die pitcrew zien, die konden dat al zien. En de winnaar van de NASCAR race, die kreeg een andere. The winner gets a lapdance. dit zagen ze bij de IndyCar ook. Dus dit weekend is natuurlijk de Indy 500. En we hadden die Wiener race, die Weenies. Dat was weer een bord. I love Weenies. Ja, haal die maar even de Google Translate heen. Die kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Maar oma lust hem wel dit weekend.
Oma lust hem wel. Oké, nou, hele mooi om mee af te sluiten. Dankjewel, Rob van Cameren. We gaan er nog één keertje tussenuit, maar na de break hebben we het over de overgebleven kanshebbers op de jacht naar de seat. Het stoeltje in ons eigen Ziggo Sport Tempesta raceteam. Tot straks. Welkom terug in het racecafé. Christian Horner die is in gesprek met BYD, Build Your Dreams, om het project voor het 12e team te leiden. Die man is niet weg te krijgen, Rob.
Chinese elektrische auto is het. Ik zie het ondertussen heel vaak rondrijden, dus ze zullen het wel goed doen. Ja, ik bedoel, we weten van hem dat hij toch graag in de Formule 1 zou willen blijven. Hij was laatst ook een keer bij de MotoGP was hij aanwezig. Dus hij is hier en daar zijn visitekaartjes aan het afgeven.
Ja.
Letterlijk dan, zeg maar.
Ja, hij is aan het lobbyen voor zichzelf.
Ja, maar goed, geen idee of zij daar zin in hebben. En ik hoor alleen maar dat Formule 1 wilde er nooit extra teams bij. Die teambaas leren altijd dwars. Dus ik weet niet hoe ze dit willen gaan forceren. Maar...
Zouden jullie er ook niet stiekem een klein beetje van genieten? Ik wel. Het is toch een markant figuur binnen Formule 1 als hij weer terugkomt.
Ja, zeker. Kijk, het is gewoon en blijft gewoon een man die wel de sport heeft gemaakt. Kijk, Red Bull was gewoon Jaguar en dat was... punt van failliet gaan. En dat hebben ze voor, heeft Red Bull, die tomatensheets, heeft dat voor 1 euro gekocht. En met hem uiteindelijk opgebouwd wat het nu is. Dus tuurlijk is dat een legend. Het is gewoon een levende legende, wat mij betreft. Alleen ja, op een gegeven moment moet je wel blijven werken aan een strategie en blijven werken aan presteren. En
precies.
Als je dat dan niet doet in de sport van Formule 1,
dan, is het
dan ga je een keer tussen de, naar de zijdeuren naar buiten toe. Ja, en dan is dit misschien wel weer een kans. Maar ja, we hebben heel vaak gehoord over een 11e Formule 1-team.
Nou, dat is Cadillac.
Eindelijk na heel veel jaren een keer gelukt. Dus ja, als we net zo'n lange aanloop hebben met dit team, dan duurt
het
nog wel een paar jaar.
Laurens van Hoepen die heeft in een Formule 1-auto getest de afgelopen week. En misschien heeft het hem wel geluk gebracht. Want hij heeft nu ook pole position voor de feature race in Formule 2.
Hij doet het überhaupt dit hele seizoen al goed. Want hij heeft al 2 keer op podium gestaan. Dus hij heeft echt ontzettende stap gemaakt. Want hij heeft vorig jaar 1 of 2 weekenden meegedaan terwijl hij in de Formule 3 reed. En hij staat 4e in het WK. Dus dat gaat helemaal top met hem. Het is natuurlijk een heerlijk braan-eventje. We hebben hem wel eens aan de bar gehad hier.
Zeker, vaak in de studio.
Het is een mooie gozer. Maar inderdaad, dan je eerste Formule 1-test in een overjaarse auto gedaan.
Williams.
In Hongarije. En dan dit weekend meteen weer dat een beetje kracht bijzetten. Ja, het is van harte gegund.
En leuk, niet met het beste team, hè? Want uiteindelijk Trident is helemaal geen megateam de afgelopen jaren geweest. En als je dan zo presteert in dit seizoen, dan echt chapeau. Heel goed.
Ja, ik wens hem natuurlijk heel veel succes. Dan is het tijd voor de Seat, de competitie die uiteindelijk leidt naar een felbegeerd stoeltje in onze Ziggo Sport Tempesta raceauto tijdens de legendarische 24 uur van Spa. De ontknoping komt steeds dichterbij.
Over ongeveer een maand gaat het allemaal hier gebeuren. De legendarische 24 uur van Spa. Op Paul Ricard hebben Rick Breukers en Glenn van Berlo zich al laten zien. En oorspronkelijk zouden er 4 kandidaten vechten om dat stoeltje in de Ziggo Sportauto. Maar de situatie is veranderd. Colin Carassani heeft inmiddels gekozen voor een ander stoeltje.
We got a message from Colin yesterday saying that unfortunately he was no longer able to take part in the competition. I believe he's found himself a seat elsewhere in World Challenge Europe for the full season. So good for him.
Ik heb een aanbieding gekregen om het hele seizoen in GT World Challenge af te maken met Mercedes AMG en Grupo Prom Racing. En dat is echt last minute zo bij elkaar gekomen en ik moest daar helaas gewoon voor gaan. Dus zonde, ik had graag in de Porsche willen rijden natuurlijk ook met Chris Froggatt, Eddie Cheever en Jonathan Rea. En heel erg bedankt aan hun, het comité uiteindelijk die de coureurs waaronder ik heb gekozen. En aan Ziggo Sport, dat ze mij zagen als kandidaat voor het stoeltje. Maar helaas is het deze keer niet van gekomen. Maar wie weet wat de toekomst kan brengen.
Dat betekent dat vandaag alle focus ligt op Max Jansen, die hier keihard gaat vechten voor zijn plek bij het Ziggo Sport Tempesta Racing Team. Max is 20 jaar oud en combineert zijn carrière in de autosport met een studie civiele techniek. Voordat hij de overstap maakte naar het circuit, deed hij aan wedstrijdzwemmen op Nederlands niveau. Inmiddels rijdt hij al 2 jaar in de GT World Challenge en heeft hij de titel van Zilvercup kampioen al op zak. Vorige week reed hij nog op de Nürburgring en vandaag is hij met ons op het legendarische circuit van Spa-Francorchamps.
Nee, ik heb er vooral veel zin in. Ja, heel benieuwd. Porsche op Spa rijden kan nooit slecht zijn. Nieuwe auto voor mij. Ja, dus zal ik zeggen, ik ga gewoon mijn best doen. En ik hoop dat het een beetje droog blijft. Dat ik wat goede running kan krijgen vandaag. Het ziet er goed uit op dit moment. Eddie zei net dat de auto heel goed voor elkaar is. Dat het team super goed heeft geprepareerd. Ja, die andere gasten die gereden hebben in Paul Ricard, dat zijn natuurlijk ook mega goede coureurs. Die ook super hard kunnen rijden natuurlijk. Het doel voor mij is natuurlijk om nog net een stapje harder te gaan.
Tell us if he's going to be your teammate for Spa.
Yeah, he's not, unfortunately. Yeah. No. It's too early to say. I think, look, at the end of this day, we have to take his data away. We need to revisit the other two, and sometime next week we'll all sit down and we'll make an informed decision about it. Yeah.
Spannend.
Yeah, very politically correct. Yeah, exciting.
Je ziet ziet hier op het scherm. Het gaat natuurlijk tussen Max Jansen, Glenn van Berlo en Rick Beukers. Volgende week horen we hier live in de studio in het racecafé wie het uiteindelijk geworden is. Dan gaan we naar de vragen van het... hij is inderdaad al lang geboren natuurlijk. We gaan het hebben over de vraag van het publiek. Een vraag van Martijn. Martijn, handen omhoog. Waar ben je? Daar, met het Mercedes-petje. Is de Indy 500 een wedstrijd van...
geluk of talent?
René, dat is een vraag voor jou.
Nou, je moet er zeker wel veel geluk bij hebben. Zeker, maar zonder een snelle auto en zonder een goed team, dan kom je er niet. Maar er zijn zoveel verhalen. Scott Dixon, waar is Martijn?
Scott Dixon heeft natuurlijk één keer gewonnen en hij heeft zoveel pole position, op ieder geval kansen gehad.
Het is een godspunt dat hij maar één keer gewonnen heeft.
Maar in de derde stint, of de laatste stuk, ja, dan moet je op de juiste plek zitten waarschijnlijk. En als je daar niet zit, al ben je Alex Palou, dan hang je een beetje eigenlijk. Hè?
Nee, absoluut. Nee, ja. Je moet veel geluk hebben, het moet naar je toe komen. Ja. En het is een hele lange wedstrijd en dat maakt het ook heel interessant. Misschien toch wel meer geluk.
Kun je percentages uitdrukken?
Zullen we er dan toch een cliché in gooien? Om geluk te hebben, moet je wel eerst in die positie komen natuurlijk.
Nee, talent is brood nodig. Zonder talent zou je niet op de baan staan. Sander Hoesen, waar ben jij? Arm in de lucht. Oh ja, dan moet een hele lange microfoon naar je toe.
Lange arm.
Dat gaat lukken hoor, moet je maar kijken. Geluidsman heeft lange armen.
Ja, lukt het?
Ja.
Mijn vraag was, als we met z'n allen achteruit zouden rijden... wie zou dan een race zou winnen?
Welke coureur zou er een race winnen als de wedstrijd achteruit gereden zou worden?
Is dat aan mij?
In de Formule 1?
Ja.
Ja?
Of Formule 1.
Volgens mij kreeg Max vorig jaar die vraag ook. Zei die boeit me niet. En weet ik veel.
Ik heb hem gezien toen achteruit.
Lens Stroll uit de grond natuurlijk niet. Meijnerd, wie denk jij?
Nee, joh. Je denkt er nooit over na. Goeie vraag. Ik zeg, laten we Lens Stroll pakken inderdaad.
Ja, je is al gewend.
Ik denk dat Verstappen die alsnog wint. Die wint elk wedstrijdje wat er te winnen is. Wat kan de Formule 1 anno 2026 leren van de IndyCar en de Indy 500? Vraag van Kevin voor jou.
Gewoon terug naar de basis. Puur racen. IndyCar is soms een beetje gedateerd. Maar dat is in dit geval soms eigenlijk wel lekker. Gewoon 20 jaar terug in de tijd. Helemaal goed.
Trappen voor wat je waard bent.
Ja.
Op ovals rijden.
Nee, gewoon echt racen.
Goed. De finishvlag, ja, hij wordt gezwaaid hier aan de bar. Kijk, en hoe. En dat betekent dat het mijn teken is om de uitzending af te sluiten. Het racecafé gaat dicht. Zondag om 17:30 zijn we er weer met een speciaal racecafé rondom de Indy 500. En maandag om 22:00 staat de stamtafel hier gewoon weer. Blikken we weer terug op een prachtig raceweekend, hopelijk. Volgende week vrijdag zijn we er ook gewoon weer. Dan weer om 22:30. Voor nu een heel fijn weekend gewenst. Afgelopen week lekker van je vrouw kunnen genieten. Nu kunnen wij straks van je genieten en moet jij je vrouw weer gaan missen.
Ja. Ja.
Een beetje dan.
Nou ja, dat je zie je het. Max Verstappen. Links, links, links. Gaat er links voorbij. Oh nee, toch niet. Hoppakee, rechtsaf.
Als je het zelf niet meer gelooft, wat ben je dan nog aan het doen met deze sport?
Achter een safety car. Want die hebben ze, de MotoGP. Dat ding staat de hele weekend aan zijn neus te vreten.
Ja.